Zitten we dan in een weeshuis? En dan zegt Jezus, ik laat jullie niet als wezen achter, maar ik zal de trooster sturen. En hij heeft de Heilige Geest gegeven, gewoon als representatief van de Heer Jezus zelf, maar ook van de Vader, want zonder Vader ben je wees. En nu mogen we gewoon zijn als kinderen van de Allerhoogste. Ik vond het een hele mooie tijd van worship. En ik denk dat de liederen echt heel mooi zijn uitgekozen. En ik ga jullie meenemen naar Matteüs 16, vers 13 tot 20. En ik moet eerlijk even belijden dat ik een gedeelte van deze boodschap niet gepikt heb, maar gewoon ga gebruiken van een stukje van Hour of Power, wat ik een aantal maanden geleden heb gezien. En ik vond het zo mooi en ik wil jullie daarin meenemen. En het gaat gewoon over de kerk, over gemeente zijn met elkaar. Matteüs 16 vanaf vers 13, de belijdenis van Petrus. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden, sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar hij zei tegen hen, en dit is eigenlijk ook gewoon de kern van de boodschap, maar wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u dat ook u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En alles wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u ontbindt op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen niemand zouden zeggen dat Jezus de Christus was. Nou, gelukkig geldt dat niet meer voor nu, want anders had je zaterdag niet hoeven gaan. Even een klein grapje. Ik ben een aantal maanden, vorige maand was ik in België met een jeugdgroep. Een 16-plus groep en dat doe ik al jaren. En ieder jaar opnieuw is het weer zo dat die groep gasten, en natuurlijk zijn het ook wel iedere keer weer nieuwe, maar die komen als muurbloempjes komen ze binnen. Allemaal een beetje afwachtend. Ze weten dat het een christelijk kamp is. Allemaal wel, ze weten ook dat er heel veel dat ze onderwijs krijgen, dat ze mee worden genomen, gewoon in de tegenwoordigheid van God. En halverwege de week gaan die handjes een beetje in de lucht. Aan het einde van de week, dan staan ze te springen, te dansen, helemaal in vuur en vlam. Elk jaar weer opnieuw. En een van mijn stafleden, die voordat we weggingen, had ik een gesprekje met hem. Hij zegt, ja, ik weet ook eigenlijk niet waarom ik dit nog eigenlijk doe. En ik weet ook helemaal niet of ik mee moet gaan. Hij zegt, want het is namelijk elk jaar weer hetzelfde. Weet je, ik geef een hele week, ik laat ze helemaal op. Die gasten die leven een hele week op mijn olie. Aan het einde van de week ben ik leeg. Zij zijn eventjes weer helemaal in de gloria. Dat duurt 2-3 weekjes en daarna is het weer terug bij af. Ze gaan weer terug naar de kerk. Nou ja, daar gebeurt niet zoveel. Het is dood als een pier. En waar doe ik het allemaal voor? En als we eerlijk zijn, ik bedoel, als je gewoon even gemeentebreed kijkt. Er zijn zoveel mensen die bijvoorbeeld zo uitkijken naar opwekking. Elk jaar weer naar opwekking, want daar gebeurt het. Of naar Nieuw Wijn, of naar weet ik veel wat voor conferentie je naartoe gaat. Daar is het vuur van God, daar word je opgeladen, daar. Oh, daar gebeurt het. Alsof dat de plek is, dat het alleen maar gebeurt. En dan komen we weer terug in de kerk en de eerste zondag zijn we allemaal nog helemaal in de gloria. Maar na een vakantie van 3 weken zitten er allemaal weer bij van, nou, we gaan weer. Ik maakte net al even weer een grapje erover tegen Wendy, van we moeten weer. Maar zo is het vaak wel, als we eerlijk zijn, toch? Maar hoe komt het nou, dat als je die gasten meeneemt, en dan hou ik het eventjes gewoon even over het kamp waar ik was, dat ze na een week toch helemaal weer gewoon in de Heer zijn, zeg maar. Dat ze dat vuur weer ervaren, weer die passie, die liefde van, maar ook het verlangen van, ja, maar dit wil ik voor mijn leven. En toen ik daarover nadacht, dacht ik van, ja, maar Het kan toch niet waar wezen dat dat alleen maar komt omdat je een week geeft en je best doet en weer verlangend bent naar God. Waarvan ik wel denk dat het heel erg helpt. Maar het kan niet waar wezen dat dat het is. En ik heb wel eens gekscherend gezegd toen we terugkwamen van kamp tegen die ouders van, nou, we hebben weer een week jullie kinderen een heropvoeding gegeven. Maar daar komt het wel een beetje op neer. En dan moet ik even hand in eigen boezem steken. Want gisteren is mijn dochter teruggekomen van een christelijk kamp. Die is ook weer helemaal in de gloria. Dus ik heb ook ergens iets waar ik dan toch de boot een beetje mis. Toch? Maar het heeft te maken, denk ik, dat in een hele week worden die gasten meegenomen. Ze worden gezien, ze worden bevestigd, ze worden aangevuurd. Er worden mooie woorden tegen ze gesproken, wat je zei. Er wordt gewoon erkend van, hey, maar in wie jij bent. En een stuk identiteit wordt zichtbaar voor hun. En daarin zijn ze gaan ontdekken van, maar ik ben zo mooi gemaakt door God. En hij ziet mij en hij kent mij. Oh, dus en omdat ik dat nu ervaar en dat ik nu weet, komt er vanzelf een verlangen van binnenuit van, Heer, ik mag bij u komen. De reden waarom ik dit vertel is, ik heb net een stuk voorgelezen van de belijdenis van Jezus. Dat ze naar Caesarea Philippi gaan. Dat is helemaal in het noorden van Israël. En ze waren in Galilea, dat is ongeveer, dat heb ik van de horen zeggen, ongeveer 45 kilometer lopen. Nou ben ik vanmorgen vanuit Maran hier naartoe gekomen, dat is minder ver, dat is 43 kilometer. Ik vind met de auto al een eind, maar laat staan dat ik het moet lopen. Waarom, in vredesnaam, gaan ze vanuit Galilea, gaat Jezus helemaal naar het noorden, om daar wat te vertellen, daarna moet hij weer terug naar Jeruzalem. Want daar zou het lijden beginnen. En dan stelt Jezus een aantal vragen. Maar als Jezus een vraag stelt, is het niet omdat hij het antwoord niet weet. Maar meer dat wij iets gaan ontdekken, zodat wij weer verder kunnen. En dan stelt hij eerst de vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan krijgt hij allemaal mooie complimentjes. En hij zegt, hij eerst bevestigt het al wie hij zelf is. Hè? Wie zeggen de mensen wie ik, de zoon des mensen, ben? Hij geeft het stiekem het antwoord al. Maar de vraag is, waarom neemt Jezus hun mee naar die plek? En ik ben daar geweest in Israël. Jullie ook trouwens. Bij de poort van de hel. Waar de god Pan werd vereerd. Pan, dat was een, ja, de god van de herders. Maar dat was ook ja, god met vruchtbaarheid te maken. En die god werd daar vereerd. En er is geen religieuze Jood die in die tijd daar naartoe ging. Dat is een plek waar je niet komt. Daar waren de heidenen, de afgodaanbidders. Dat was een plek, daar moet je niet zijn, dat is gevaarlijk. Daar word je misschien wel besmet door de duivel. Dat is eng. Daar moet je niet naartoe gaan. En de religieuze Joden, die hadden hun eigen regeltjes. Die waren alleen maar bezig met, ik mag geen dingen vermengen. Ik moet heilig leven, dat was het verhaal. Ik moet heilig leven. En heel erg hun best doen met de regeltjes. Van als ik het maar zo doe, dan zal God mij aanvaarden. En zijn we daar soms in de kerk ook niet een klein beetje mee bezig? Mag ik een beetje schuren? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben daar zelf ook wel eens mee bezig. Hou ik hem maar lekker bij mezelf. Want ja, een van de teksten die bij, waar we werden mee doodgeslagen in onze oude kerk was, verzaakte onderlinge bijeenkomsten niet. Regeltjes. Je moet wel gaan evangeliseren. Regeltjes. Maar wat zegt Jezus dan in Openbaring 3? Ik ken uw werken, maar je bent arm en je bent lauw. En was je maar koud of heet, maar niet lauw. Nou, wat leer ik eruit? Het gaat eigenlijk helemaal niet om die werken. Van werken word je lauw. Van relatie word je heet. Het gaat om relatie. En Jezus is daar in Filippi, Caesarea. En hij neemt die leerlingen mee. Waarvan ze al afvragen van, waarom brengt de rabbi mij naar een plek waar ik van mijn vader niet eens mag zijn. En dan staan ze daar. En dat wordt, die berg wordt de rots van de goden genoemd. En Jezus staat daar en hij geeft onderwijs. En hij vraagt, maar wie zeg jij dan wie ik ben? En Petrus zegt van ja, maar u bent de levende. U bent de zoon van de levende God. En Jezus wordt daar gewoon erkend in wie hij is door Petrus. En dan staat er in Marcus beschreven dat Jezus die richt zich dan tot de menigte. Ja, welke menigte? Er waren daar geen religieuze Joden. Want die mochten daar niet komen. Dat betekent dus dat daar alleen de heidenen waren. De godenaanbidders. Die zelfs kinderoffers daar deden. Kun je je niet voorstellen. En Jezus richt ze tot die mensen. En hij zegt tegen Petrus. Jij bent Petrus. Maar dit is de rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen. Dit is Petrus. Waarin, en dit is een van de uitleggen, hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik heb vaak ook gedacht dat het om Petrus ging. Het zou kunnen zijn om op de getuigenis van Petrus, de belijdenis van Petrus. Maar wat ik hoorde van die dominee Soeler, hij zegt, maar denk er eens over na. Hij stond op de rots van de goden. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. De gemeente is niet alleen de kerk die al weet wie Jezus is. Die al de belijdenis hebben gedaan van, hé, maar jij, u bent de zoon van de levende God. En dus jij bent al bevestigd in wie je bent. Want dat is wat Jezus deed tegen Petrus. Hij bevestigde in identiteit van, hé, maar jij bent Petrus. Maak je nou maar geen zorgen. Zelfs toen hij weer struikelde, toen hij Jezus verloochende, sprak hij weer zijn oude naam uit. Ja, was weer Simon. Maar Jezus heeft hem nogmaals bevestigd. Hé, maar jij bent Petrus. Dat ging over hem. Identiteit. Weten wie je bent. Waarom? Want als je niet weet wie je bent, kan je namelijk ook niet uitdragen van degene die in jou woont. Dat is basis. Dus als je zaterdag erop uitgaat, mag je vanuit een identiteit van, hé, maar ik ben een geliefd kind van God. Ik ben gekocht en betaald. Hij die in mij is, die is meer dan die in de wereld is. Hey, ik kan zelfs voor de poort van de hel gaan staan. En ik kan het gaan verkondigen aan al die afgodendienaars, aan al die heidenen. Maar de poort van de hel, die zal mij niet overweldigen. Want ik ben namelijk van hem. Niets kan mij raken. Ik ben onaantastbaar. En dan zegt Jezus, die groep mensen, die menigte, die Jezus nog niet kennen, maar ze horen erbij. Daar zal ik mijn kerk op bouwen. Die horen erbij. Die horen erbij. Wij zijn er al, om het maar even zo te zeggen. Hè? Ons ticket is betaald. Daarom is het zo mooi dat je erop uitgaat. Dat je gaat vertellen. Niet omdat dat moet, niet omdat dat werk is, omdat het verwacht wordt. Nee, we hebben wat te delen. Die bovennatuurlijke liefde van God, die in ons woont. En als mensen dat gaan ontdekken, zoals die tieners dat in die week hebben ontdekt, weer herontdekt hebben. Ze gingen aan het eind van de week, we zouden alleen maar worshipen, ze zouden alleen maar God aanbidden. En prachtig. Het is heerlijk, want het helpt je zo. Ik bedoel, dat hebben we vanmorgen ook weer ervaren. Er gebeurt wat van binnen. Dan denk ik van, oh Heer, dit is zo heerlijk om dicht bij u te zijn. Maar als het weer een middel gaat worden, een regeltje. Want als ik het niet doe, ja, dan is het er niet. Dan wordt het weer werken. En dan wordt het weer, denk ik, vanuit een valse identiteit. Gaan we ontzettend ons best doen, dan moeten we gaan geven, dan moeten we gaan aanbidden, dan moeten we gaan evangeliseren. Nee, jij bent Petrus. Jij bent Petrus. En er is niemand die je van die rots af kan douwen. Waarom niet? Jij zegt, ik, op deze rots bouw ik mijn kerk. Op die rots waar iedereen, waar alle mensen daarbuiten zeg maar afgoden aanbidden. Het maakt niet uit, maar ik ben Jezus. Ik ben Jezus. Ik heb het allemaal overwonnen. Ontwapend, ontroond, openlijk tentoongesteld, overwonnen. Er is niks en niemand waar we bang voor hoeven zijn. En dan zijn we hier op een plek waar ook door de week de daklozen en de verslaafden worden opgevangen. We gaan straks naar een plek waar ook weer ontheemden, of hoe noemen we dat, worden opgevangen. Dat is de rots. Dat is de plek waar Jezus zijn gemeente bouwt. Jullie zitten op een goede plek hier. En jullie gaan straks ook weer naar een goede plek. Want dat is de plek waar Jezus zijn gemeente bouwt. Gewoon voor het oog van alle die hem nog niet eens kennen. Dat is de plek waar de gemeente van God zichtbaar wordt. Dat is de plek waar de liefde van Jezus zichtbaar wordt. Blaise Pascal, ik weet niet of iemand hem kent. Dat is een Franse filosoof en wiskundige. Oh ja, ik zie Paul lachen. Jij kent hem? Nee. Oh, ja, dat kan ook niet, want hij is al lang dood namelijk. Oh, spontane glimlach. Oké. Deze man, het is een filosoof, zijn uitspraak. En dus alsjeblieft, maar die zegt van... Ieder mens heeft een God gevormd gat in zijn hart. En dat wilde mij zeggen, ieder mens is op zoek naar dat stukje waar alleen dat stukje van God gewoon in past. Heeft ieder mens, universeel. Ik zag het laatst, want het was 's nachts, ik kon niet slapen en ik ging naar beneden en ik zat National Geographic te kijken. En er was een documentaire en dat ging over het God-gen. En dat is een gen wat ieder mens in zich heeft, een natuurlijk gen. En daarmee is het dus mogelijk om contact te maken met de bovennatuurlijke wereld. En dat kunnen ze dan weer meten in je hersenen en alles. Vraag me niet de details, maar ik werd zo onder de indruk. Dacht van, Heer, dat heeft u zo mooi gemaakt. Als God zegt, ik heb de eeuwigheid heb ik in de harten van de mensen gelegd. Er is een verlangen naar het bovennatuurlijke, naar God. Naar Jezus. En dan hebben wij het mooie goede nieuws. Waarin de afgodendienaars naar hetzelfde op zoek zijn. Als dat de leerlingen van Jezus naar op zoek waren. Alleen die hadden het voorrecht om met Jezus op te trekken. Maar Jezus zegt, geef hun het voorbeeld en zeg maar luister. Het gaat om mij. Maar door mij gaat het ook om hun. Want zoals ieder mens een godgevormd gat heeft, heb ik ook wel eens een getuigenis gehoord van een zangeres. Ik weet niet precies meer wie het is. En dat God haar het plaatje liet zien. Dat God ook een gat in zijn hart heeft. Maar dat is een uniek gat waar elk persoon, elk mens precies in past als een puzzelstukje. En om dat hart van God compleet te maken, is ieder mens nodig. En er komen die dingen zo mooi bij elkaar. Waarin wij niet kunnen leven zonder God. En waar God het verlangen heeft om niet zonder ons te leven. En als die twee bij elkaar komen, dan wordt de kerk zichtbaar. Weet je, en dan ga ik mee eindigen in Openbaring 3, waarin Jezus uitlegt van, maar ik ken uw werken. Dan staat erachter van, ja, maar ik sta aan de deur en ik klop. En daarmee vind ik zomaar, hij dringt zich niet op. Hij stoot niet zomaar naar binnen toe. Dat doet hij soms wel bij de discipelen, maar niet in Openbaring. Maar waar het mij om gaat van, hij is er. Hij is aanwezig. En het enige wat we hoeven te doen is van, Heer, ik wil u kennen. En in u wil ik ook mezelf kennen. Want als ik weet wie ik ben in u, dan zullen de poorten van de hel me niet overweldigen. Zullen we bidden met elkaar? Vader, we willen u bedanken, Heer, voor wie u bent. Heer, het is heerlijk om te zien, Heer, hoe beschreven staat, hoe de leerling heeft meegenomen naar een plek waar zoveel angst, waar zoveel pijn, zoveel verdriet is. Maar dat u op die plek laat zien, maar die poort van de hel, die zullen de kerk niet overweldigen. Waarom niet? Omdat u degene bent, Heer, op wie we mogen bouwen. Heer, u staat op die rots, maar u bent die rots. Heer, u bent die hoeksteen. U bent degene, Heer, aan wie we ons vast mogen houden. Die onwankelbare, die eeuwige. Heer, en dat is zo'n voorrecht om te weten. Maar Vader, ik bid, Heer, dat we daardoorheen mogen gaan zien en mogen gaan ontdekken wie wij zijn. Hoe u ons heeft gemaakt, hoe u ons bedoeld heeft. Hoe mooi u ons gemaakt heeft. Heer, en dat door dat heen, dat we juist ook weer naar de wereld om ons heen mogen uitreiken. Heer, want er is nog zoveel, er zijn nog zoveel gaten om te vullen. Heer, en ik bid, Heer, dat elk God gevormd hart, gat in het hart van de mensen hier in Tiel, gevuld gaat worden met uw bovennatuurlijke liefde. Heer, want daarvoor is die plek bedoeld. Heer, en dank u wel, Heer, dat u ook gewoon deze gemeente, deze plek, deze levende stenen, Heer, daarvoor wilt inzetten. Heer, en ik bid, Heer, dat iedereen gewoon ook daarin tot zijn recht gaat komen, Heer. Precies op de plek, Heer, zoals u hun gemaakt en bedoeld heeft. Vader, ik bid, Heer, dat niet het moeten erachter zal zitten, maar juist het graag willen. Heer, dat niet de regeltjes zullen gelden, Heer, maar dat de relatie met u drijvend zal zijn. Heer, zo bid ik zo voor een ieder persoonlijk deze ochtend. Heer, dat elke leegte, elk gat, Heer, waar nog ruimte is, Heer, gevuld mag worden met uw bovennatuurlijke liefde. Heer, dat er ieder mag ontdekken en misschien wel mag herontdekken. Heer, hoe mooi en hoe geliefd en hoe gewaardeerd en hoe kostbaar en hoe onmisbaar is iedereen is, Heer, in uw koninkrijk. Dank u wel, Heer, dat u de sleutels van uw koninkrijk heeft gegeven. Heer, dat we daar vanuit mogen gaan. En Heer, zoals al vanmorgen ook al uitgesproken is met goede woorden, Heer. Heer, wil ik ook gewoon, Heer, wat in uw woord staat. Dat wat we hier op aarde zullen binden, zal in de hemel gebonden worden. Wat we hier in de hemel zal gebonden worden, zal hier op aarde gebonden worden. Vader, dank u wel voor die autoriteit die we hebben gekregen. Heer, en dank u wel dat we daarin ook gewoon sterk mogen staan. Heer, in het besef. Heer, dat zoals het in de hemel is, ook hier op de aarde. Heer, leer ons om daarin te gaan staan. Om daarin de verantwoordelijkheid en de autoriteit te nemen die u ons heeft gegeven. En dank u wel, Heer, dat u meer en meer zichtbaar gaat worden daardoor. Heer, zo zegen ons. In Jezus' naam. Amen.